Fijn om over de genade van onze Heer Jezus en de genade van onze God en Vader te zingen. En ik hoop ook dat er vanavond iets van die genadeboodschap doorklinkt. We zijn toegekomen aan Jeremia 37 en ik moet u zeggen, ik heb de hele week geworsteld van wat doe ik met de komende hoofdstukken. 37, 38 tot en met 44, het is één geschiedenis. Ik moet het in één keer nemen en als ik al die teksten lees en aan u zou voorhouden, dan gaat u naar huis met het idee, is dat het nu? Nu, dat is het niet. Ik wil proberen om dit hele stuk, en ik hoop dat u de moeite neemt om daar thuis gewoon achter elkaar in te gaan lezen, om dit hele stuk samen te vatten in een paar kernpunten. En de geschiedenis is namelijk als volgt. En dat zeggen we elke avond over Jeremia sprekend. Jeremia is de enige nog die daar namens de Heere spreekt in Jeruzalem. Misschien heb je het idee dat je soms ook de enige bent in de straat, of de enige in de kerk, of de enige ergens. En Jeremia moet zich enorm hebben afgevraagd, Heere, wat bedoelt u met mijn dienst? Soms twijfelde hij ook, ik wilde het wel inhouden, ik wilde wel niks zeggen, ik wilde het wel tot nul reduceren. Dat gebeurt dan niet. De Heere wil dat hij doorgaat. Maar zijn boodschap wordt niet geaccepteerd. Tegen alles in, hij krijgt slaag, hij wordt gevangen gezet en in ons stuk van vanavond wordt hij zelfs in een kuil gestopt. Het gaat helemaal niet goed met hem. En toch, hij moet doorgaan. Tegen alle logica in. Maar de mensen willen hem niet. Ze willen ook niet naar hem luisteren. Soms in de gevangenis komt een koning en die zegt, ik wil toch wel eens weten wat je ervan vindt. In het geheim. Er zijn natuurlijk wel van die stiekeme lijntjes. Maar ook dan blijkt dat die koning er niets mee doet. Het is heel frustrerend voor iedereen die iets doet voor de Heer Jezus in het koninkrijk van onze Heer, dat mensen misschien wel luisteren, soms in het geheim nog vragen, wat vind je ervan? Je voelt je misschien gevleid omdat mensen nog naar raad vragen en uiteindelijk doen ze er niets mee. Zo is het Jeremia gegaan. Hij lijkt in heel veel opzichten op de Heer Jezus. Jeremia is een type van onze Heer Jezus. Hij in zijn dagen heeft eigenlijk laten zien wat onze Heer in zijn komen op aarde heeft meegemaakt. Dat noemen wij dan de eerste advent, zijn komst op aarde, zijn gaan naar het kruis, zijn lijden en sterven, zijn verworpen zijn. We vinden het allemaal terug. Maar de Heer Jezus komt nog een keer. Ik hoop dat die beide elementen er vanavond uitkomen. Ik ga nu met u een paar stukjes lezen, uit dat stuk wel, uit dat geheel. Maar dat zijn maar kleine fragmentjes. Ik begin in hoofdstuk 38. Vers 1, om het een beetje op een rij te krijgen. Toen hoorden Sefatja, de zoon van Matan, Gedalia, de zoon van Paschur, Jukal, de zoon van Selemia, en Paschur, de zoon van Malkia, de woorden die Jeremia tot het gehele volk bleef spreken. Zo zegt de Heere, wie in deze stad blijft, zal sterven door het zwaard, de honger of de pest. Maar wie eruit gaat naar de Galdeën, zal leven en zijn ziel als buit hebben en in leven blijven. Zo zegt de Heere, voorzeker zal deze stad in de macht van het leger van de koning van Babel gegeven worden, en dat zal haar innemen. Toen zeiden de vorsten tot de koning, laat deze man toch ter dood gebracht worden, want zo ontmoedigt hij de krijgslieden die in deze stad zijn overgebleven, en de gehele bevolking door op zulke wijze tot hen te spreken, want deze man zoekt niet het heil voor dit volk, maar het kwade. Koning Zedekia zei, zie, hij is in uw hand. Want de koning vermag niets tegen u. Toen namen ze Jeremia en wierpen hem in de put van prins Malkia. die in de gevangenhof was. Ze lieten hem aan touwen zakken. In de put nu was geen water, maar wel slijk. En Jeremia zonk in het slijk. Dan vers 11. Toen nam Ebed-Melech, dat is een Ethiopier. Vers 11. Ging naar het paleis van de koning in de ruimte onder de voorraadkamer en nam vandaar lappen van de afgedragen en gescheurde kleren die hij aan touwen naar Jeremia in de put neerliet. En Ebed-Melech, de Ethiopier, zei tot Jeremia: leg nu de lappen van de afgedragen kleren en de lompen onder uw oksels van uw armen onder de touwen. En Jeremia deed dit. Toen trokken zij Jeremia aan de touwen op en haalden hem uit de put. En Jeremia bleef in de gevangenhof. Dit stukje vind ik symptomatisch voor dat hele stuk van de hoofdstukken 37 tot en met 44. En daar wil ik graag over spreken. In het Oude Testament staan hele bijzondere geschiedenissen. Eén ervan staat bijvoorbeeld in het boek Prediker. Ik zal het u voorlezen, als u het niet zo gauw kunt vinden, dan zoekt u het thuis maar na. Prediker. Hoofdstuk 9. Prediker 9, vers 18. Nee, dat is het slot, maar ik begin bij vers 13. Ook dit zag ik als wijsheid onder de zon en dat maakte grote indruk op mij. Er was een kleine stad met weinig inwoners. En een groot koning trok tegen haar op en omsingelde haar en richtte hoge belegeringstorens tegen haar op. En in die stad bevond zich een arme wijze man die haar had kunnen redden door zijn wijsheid. Doch geen mens dacht aan die arme man. Toen zei ik: wijsheid is beter dan kracht. Maar de wijsheid van de arme wordt veracht en naar zijn woorden luistert men niet. Woorden van wijzen in rust aangehoord zijn beter dan het geschreeuw van een heerser onder dwazen. Wijsheid is beter dan oorlogstuig, maar één zondaar bederft veel goeds. Ik weet niet of u die geschiedenis kent uit Prediker 9. Ik heb jaren geleden daar kennis van moeten nemen en dat heeft grote indruk op mij gemaakt. Er is één die de stad kan redden. En niemand vraagt naar hem. Als de Heer Jezus Jeruzalem ziet, dan weent hij. Ik weet niet of u daar ooit geweest bent, bij dat kerkje daar op de Olijfberg, wat de vorm heeft van een traan. Jezus weende. Dominus Flevit. Hij weende. De Heer Jezus was gekomen om Jeruzalem te bereiken. Hij wilde zo graag dat die Jeruzalemmers zouden luisteren, dat ze zouden horen, dat ze aannamen wat hij te zeggen had. Hij was de enige die de stad had kunnen redden. Maar ze vragen naar hem niet. De schriftgeleerden hebben gezegd: we willen niet dat hij onze plaats inneemt. Aha, hun plaats was belangrijker dan het heil, dan de zegen voor de hele stad. En de heidenen hebben gezegd: kruisigen. Op aanraden en op aandringen van de Israëlieten heeft Pilatus uiteindelijk bevolen dat de Heer Jezus moest worden omgebracht. Er is één geweest die de stad had kunnen redden. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, zei de Heer Jezus van Jeruzalem, gelijk in hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Ze wilden niet. De Heer Jezus is gekomen om te redden, om te behouden. De Heer Jezus wil niet dat het kapot gaat, dat het stuk gaat. En de Heer Jezus wil ook niet dat er één van ons verloren gaat. Hij wil je zo graag redden, hij wil je helpen. Hij is de enige die dat kan. Er is maar één die de wijsheid heeft, hij is de wijsheid zelf, Hij is maar één die de wijsheid heeft om dat te doen. Dat is de Heer Jezus. Maar je moet hem wel vragen. Je moet hem wel uitnodigen. Je moet wel zeggen, Heer Jezus, komt u alsjeblieft in mijn leven, komt u alsjeblieft in mijn hart, kom in mijn hart, Heer Jezus. En als je dat niet doet, dan loop je grote, grote risico's. Niemand van ons weet hoe het morgen gaat. Ook zelfs niet hoe het vanavond gaat. Maar wat we wel weten is dat het niet goed gaat met deze wereld. Met alle respect voor de politieke verschuivingen. En ik weet niet wat ze allemaal van plan zijn en hoe het ook rolt en zeilt en rijlt. Ik laat het helemaal los, want ik wil me daar echt niet in bemoeien. Maar ik ga u wel zeggen dat het niet goed gaat. Dat het niet goed gaat met Nederland. Dat het niet goed gaat met Europa. Dat het niet goed gaat met de wereld. Dat de stad op instorten staat. Dat de vijand hoge belegeringstorens heeft opgericht. En dat hij op het punt staat om toe te slaan. Het is alsof alles op instorten staat. Dat is toch zo? Met alle respect voor uw AOW en voor uw voorzieningen en voor uw zorgverzekering en voor de betere polis. En ik weet niet wat u allemaal aangereikt hebt gekregen de afgelopen dagen. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Het is duidelijk een verkeerde situatie. Dat kan ook niet anders, want de duivel regeert. En de duivel is de mensenmoorder van het begin. Hij kan niet eens anders dan moorden. Hij wil alleen maar iedereen meeslepen in die ondergang van hemzelf. En in die tijd is er een profetische boodschap. Een boodschap van de Heere. Laat u met God verzoenen. En er is één man die u redden kan. Er is één die de wijsheid heeft. Er is één die van God gezonden is. En de mogelijkheid heeft om jou en mij te redden. Wie is die ene? Mijn Heer Jezus. Ik zeg mijn Heer Jezus, want ik ken hem als mijn persoonlijke heiland, als mijn persoonlijke verlosser. Dat is niet een gelukscode die ik toegekregen van postcode, loterij en weet ik veel. Uw gelukscode is dat en dat. Nee, ik heb de Heer Jezus leren kennen als mijn heiland, als mijn verlosser. Ik weet dat hij voor mij en voor mijn schuld aan het kruis gestorven is. Hij heeft het voor mij in orde gemaakt. Maar dat mag je aannemen, dat moet je aannemen. Dat moet ik dan tussen aanhalingstekens plaatsen, omdat ik niet dwingen kan. Ik kan u niet dwingen om een keuze te maken. Maar ik kan u wel zeggen, als je hem niet hebt, gaat het helemaal radicaal, absoluut mis. Waarom zou je dan wachten? Waarom laat je die wijsheid van God staan? Zoals in die oude tijd van Prediker, die oude man gewoon in zijn hokje bleef zitten en niemand vroeg hem. Hij had het kunnen doen, maar niemand vroeg hem. Nou, zo is het vandaag ook. De Heer Jezus kan het doen, maar je moet hem wel vragen. En als niemand vraagt, gebeurt er niks. Wat moet ik dan vragen? Kom in mijn hart, Heer Jezus. Kom in mijn hart, kom in mijn leven. Gaat het dan zomaar? Ja, dat gaat zomaar. Je gaat met je schuld, met het besef dat die hele zaak aan het instorten is. Met die hele zaak bedoel ik de hele wereld. Maar daarmee bedoel ik ook je eigen leven. Het gaat niet goed met je. Je komt in de hel terecht als je de Heer Jezus niet kent. En er is één die je redden kan. Deze geschiedenis van Prediker 9 is een hele directe, vind ik. Een hele belangrijke ook. Het is ook precies de taak die elke gelovige vandaag heeft. In een kleine kring, je eigen straat misschien, of je eigen family, of je eigen buurtschap. Jij bent de enige die de wijsheid heeft. Waarom? Omdat de Heer Jezus in je leven is gekomen. Omdat de Heilige Geest, de Geest van de wijsheid, in je woont. Daarom. Wat zou het geweldig zijn als vanavond die wijsheid die er is, aangeroepen wordt. Dat je echt gaat zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Ik kom bij u, ik kan mezelf niet redden. Ik kan alleen maar door u geloven worden. Goed, die oude wijze man van Prediker 9. Sorry, en die, ik zeg niet oude, dat is niet helemaal correct. Die arme wijze man. Dat het woord oud staat er niet eens bij. Leert van mij dat ik arm ben. En nederig van hart. Wie zou die arme wijze man zijn? Ik heb het al gezegd. Het is de Heer Jezus. En de Heer Jezus is gekomen en hij heeft Jeruzalem uitgenodigd om te luisteren. Hij heeft gezegd, dit gaat niet goed met die stad. Het gaat niet goed met jullie godsdienst. Het gaat niet goed met wat jullie allemaal bedenken. Het gaat echt niet goed. Jullie moeten je bekeren. En wat hebben ze gedaan? Nou, niet thuis. Arresteren die man. Die man moet sterven. Die man moet. En nu zit ik midden in het verhaal van Jeremia. Dat is exact het verhaal van Jeremia.
Heel precies. Als enige daar namens de Heere sprekend. Natuurlijk heeft Jeremia ook fouten gemaakt misschien. Ik weet het niet, maar dat laat ik nu verder los. Maar feit is dat Jeremia daar namens de Heere gesproken heeft. En geweldige dingen heeft gezegd. Maar het resultaat is, hij wordt gevangen gezet. Hij wordt verworpen. Ze willen hem niet. Het gaat niet goed met Jeremia. En ze hebben hem gearresteerd en in een soort kuil gezet met slijk. Nou, als je iemand dan toch wilt ombrengen, dan is dit het meest grove, vind ik. Nu ga ik je een tekst voorlezen, uit Psalm 69. Ik had gelegenheid om die tekst al op te zoeken. Het is Psalm 69. Dat is een hele bijzondere psalm. Psalm 69, vers 5. Talrijker dan de haren van mijn hoofd zijn zij die mij zonder oorzaak haten. Machtig zijn zij die mij willen verdelgen, mijn valse vijanden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Vers 3. Ik ben verzonken in bodemloos slijk. Het kwartje valt waarschijnlijk al bij Jeremia. Put met slijk. Waar ik niet kan staan. Ik ben gekomen in diepe wateren. Een vloed overstroomt mij. Ik lees nog vers 10, omdat u vers 10 in het Nieuwe Testament tegenkomt bij de Heer Jezus. Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd en de smaadwoorden van wie u smaden kwamen op mij neer. In het Nieuwe Testament staat die tekst, de ijver voor uw huis heeft mij verteerd, slaat op de Heer Jezus. Nou, daar heb je het bruggetje. Het is een profetische psalm, een vergezicht vanuit de psalmen, waar de Heer Jezus gezien wordt. Waar je gaat zien wie hij is. En van hem staat dat hij gezonken was in bodemloos slijk waar hij niet kon staan. Als Jeremia in een put gegooid wordt met slijk, dan is dat duidelijk een illustratie van dat wat er met de Heer Jezus later is gebeurd. En de Heer Jezus, hij is ook zo weggestopt. Het gaat niet om een letterlijke put, alhoewel hij in een put gegooid is. Die put of kuil, waarin de Heer Jezus is geweest een nacht in het huis van Caiaphas, de hoge priester. Ik weet niet of je er ooit geweest bent, maar er zit nog steeds die kuil, er is nog steeds die put. Daar is hij een hele nacht geweest, weggestopt onderin. Als je daar nu helemaal onderin staat, dan krijg je al de kriebels. Toen was er slijk. Dat waren niet de mooie geplaveide celletjes van klasse 1 in Drachten. Of nou ja, wat we allemaal maar lazen en lezen. Maar dat waren echte putten. Kuilen. Als ze Jozef bijvoorbeeld in een kuil gooien, de broers, omdat ze hem niet willen. Omdat ze niet willen dat hij koning is, dat hij gezag over hen krijgt. Hebben ze hem in een kuil. Die kuil was toen droog, staat erbij. Het was droog. Maar het woord kuil komt je in het boek Genesis weer tegen als hij in het huis van Potifar is. En dan het gedoe met zijn vrouw er is, dan wordt hij ook in de gevangenhof. Dat is hetzelfde woord. Dat is hetzelfde woord kuil. Dat waren niet mooie kamers met tv en een eigen wc en een eigen douche. Sorry, dat waren kuilen. Dat was gewoon afschuwelijk. De Heer Jezus in een put. Jeremia in een put. Waarom? Omdat ze zeggen, het gaat niet goed met Jeruzalem. Omdat ze de boodschap van de Heer doorgeven. Je moet je bekeren, je moet omkeren, je moet anders. De Heer Jezus is niet uit die put getrokken, als ik dat zo zeggen mag. Jeremia nog wel. Ik vond het deze afgelopen dagen heel merkwaardig dat een Ethiopiër daar kennelijk aan het hof, aan het werk, de moed heeft gehad om naar die koning Sidekia te gaan en zeggen van ik wil hem er haar uithalen. Dat heeft hij ook gedaan met lappen en met dekens en stukken linnen. Hij heeft Jeremia eruit getrokken. En die Ethiopiër die wordt verderop in boek Jeremia, in 39 vers 15 geloof ik. Nou, maakt niet zoveel uit. Daar wordt hij ook gezegend voor deze inzet. Hij krijgt een speciale zegen van de Heer. De enige die hem eruit wil halen. Je zou zeggen, is er toch nog één bekeerd? Weet je wat het merkwaardig is? Dat de eerste heide die tot bekering is gekomen, weet u wie dat is? Dat is een Ethiopiër. Handelingen 8. Nou, het zet je genoeg aan het denken, denk ik. Het is heel typisch dat hier al in het boek Jeremia te vinden is. Natuurlijk zijn dat schaduwbeelden. Het zijn geweldige dingen die je ook bemoedigen kunnen. Maar hoe dan ook, Jeremia gaat eruit en wordt weer overeind geholpen. Blijft wel gevangen, maar krijgt toch die nare dood niet op dat moment gepresenteerd. Want ik denk dat ik het zo wel mag zeggen. Hij zou gestikt zijn in die slijktoestand. Nu, Jeremia wilde duidelijk waarschuwen, het gaat niet goed. Maar niemand luistert. Wat ze wel doen, dat is zeggen, ja, wij moeten daar maar een complot bedenken. Dat hebben ze gedaan. Een deel is weggevoerd, Nebukadnezar heeft toch toegeslagen. Gedalia en de anderen mochten blijven. Laat ik even los, maar dat zijn allemaal stukken die u tegenkomt als u dat allemaal leest. Het is bijna een soort roman, een soort verhaal van achtereenvolgende gebeurtenissen. En bij Gedalia voegen zich ook nog mensen die al eerder weggevlucht waren, die komen er ook. Jeremia zegt, doe nu niet en waarschuwt voor. Helpt niks, ze luisteren weer niet. Gedalia wordt omgebracht en ze gaan uiteindelijk in de richting van Egypte. Ze komen in de wereld terecht, het is helemaal weg. En ze worden allemaal omgebracht. Het blijft niets van over. De Heere God heeft ook niet met dat stukje wat naar Egypte is gegaan iets gedaan. De mensen die uit Babel terugkomen, ja, dat is het overblijfsel voor de Heere. Maar waar het nu om gaat is het volgende. Er is een kleine hoop, er is een klein overblijfseltje en die krijgen onderling zoveel gedoe omdat iemand anders dan toch weer baas wil zijn. Het lijkt wel Nederland, het lijkt wel de kerken van vandaag. Weer het gedoe van ik wil de baas zijn. En het gaat weer mis. Je wordt er moe van en een beetje afgestomd van. En je krijgt soms het idee van, heer, dat bedoelt u toch niet? Wat heb ik nu aan dit soort geschiedenissen? Wat moet ik daarmee? Nu, ik zal het je zeggen. Jeremia heeft in zijn dagen gedaan, in een soort profetisch vergezicht, wat de Heer Jezus in zijn dagen heeft gedaan. Hij heeft gezegd, denk nu niet dat jouw gaan naar Egypte, dat jullie route naar Egypte, dat het een zegen zal zijn. Nee, het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Jullie hebben zelf gezondigd. Jullie hebben zelf het onheil over je uitgeroepen. En het onheil dat komt. Geloof het maar. Alleen als je doet wat ik zeg, blijf je in leven, zal ik voor je zorgen. En dat is de genadeboodschap die er doorheen klinkt. De Heer Jezus, hij heeft het precies zo gehad. Ze hebben de Heer Jezus verworpen. Toen hij kwam, zijn eerste advent, zijn eerste komst hier. Ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Ze hebben hem weggestuurd. Ze hebben hem belachelijk gemaakt. Ze hebben van hem gezegd dat hij loog. Ze hebben de waarheid zelf verkwanseld. Ze hebben op alle mogelijke manieren de Heer Jezus onderuit gehaald. Ze hebben niets onbeproefd gelaten om hem in een kwaad daglicht te stellen. Zodat Pilatus zelf zegt, wat is waarheid? Zover is het gekomen. En het gevolg, ze hebben niet geluisterd. Daarna, Jeruzalem stuk, weg, verstrooiing. Afschuwelijke conclusie. Dat is het gevolg. Is dit het einde? De Heer Jezus komt nog een keer. Hij komt. De Heer Jezus komt. Waarom? Waarom komt hij nog? Waarom laat hij dat stelletje ongehoorzame lieden niet lopen. Waarom zegt hij niet van, nou, je zoekt het nu zelf maar uit. Ik heb er nu genoeg aan gedaan. Ik heb je eindeloos gewaarschuwd. 10 keren. En toch komt de Heer Jezus om dat volk te redden. Want hij kan niet anders dan redden. Hij kan niet anders dan herder zijn. Hij kan niet anders dan opzoeken. Hij kan niet anders dan uithelpen. Hij kan niet anders dan genezen. Hij kan niet anders dan voorzien. Zo is de Heere. Zijn wezen, zijn karakter, als ik dat zo zeggen mag, is genezen, is herder zijn, is opnieuw beginnen, is de zegen brengen. Dat doet de Heere. Hij doet het echt. De Heer Jezus komt. Tweede keer. Hij zal ervoor zorgen dat ze terugkomen. Waar ze ook zitten. En dan zullen ze zien op hem die doorstoken werd. Dan ineens komen ze tot de conclusie. Poeh, hij was het dus. Dus die in de kuil, in die grondeloze modder stond. Dat is de redder, dat is de verlosser, dat is degene die voor mij betaalde. Dat is hij die het allemaal bij God in orde heeft gemaakt. Ineens zien ze het. Nou, ik heb zo vaak Jesaja 53 daarin geciteerd. Maar je mag het voor jezelf lezen. Een geweldig hoofdstuk van de knecht des Heren. Die naar de slagbank gaat, die opgeofferd wordt, die zichzelf geeft, die tot op de bodem gaat, die alles, maar dan ook alles doet. En op een bepaald moment zeggen zij, om onze overtredingen is hij. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat is de Heer Jezus. Ziet u die Jeremia daar staan? Ziet u hoe hij daar lijdt, hoe hij moeite heeft, hoe hij zorg heeft en hoe hij vergooid wordt en hoe men hem behandelt als vuil. En zie je dan niet waar het op uitloopt? Jeruzalem gaat stuk en ze worden verstrooid. En ook die naar Egypte gaan, ze blijven nergens. Alleen de mensen die naar Babel gaan, die komen terug. Daar zie je hoe Gods plan zelfs in de nood, in de moeite, een weg heeft om ze terug te brengen. Dat is voor ons voor vandaag heel erg belangrijk. Als wij vandaag in onze tijd boodschappers van de Heere willen zijn, dan moeten we ze vertellen dat het met de wereld niet goed gaat. Dan moeten we ze zeggen dat ook Nederland geen schouwplaats blijkt te zijn. En dat het hele tolerante gedoe van Nederland maar heel beperkt tolerant is. Ze zijn alleen tolerant voor zichzelf. Er zijn zoveel voorbeelden van dat ik niet nog scherper wil zijn. Ik heb diverse keren gezegd dat ook binnen het kerkelijke leven, er absoluut geen ruimte is voor de Heer Jezus. Niet in alle kerken, dat heb ik niet gezegd, dat heb ik nooit gezegd. Er zijn gelukkig kerken die het woord van de Heer Jezus overeind houden en die het getuigenis van de Heer Jezus elke zondag opnieuw laten horen. Amen, ik ben daar blij mee. Maar even in globale termen, als ik denk aan de Wereldraad van Kerken, laat ik dat zomaar eens formuleren. Dat gaat niet goed. En als je het over de Heer Jezus hebt, dan word je aangevallen. Ik heb vanmiddag over de Heer Jezus gepreekt. Zoveel als ik kon. Met heel mijn hart. Met heel mijn wezen. En ik was er niet uitgesproken of ik had hem al. Je gelooft toch niet dat? Nou, dat ging niet. Dan ben je geneigd om overeind te vliegen. En om bijna, nou ja, alle emoties los te laten. Laat ik het zomaar voorzichtig formuleren. Maar ik bedoel eigenlijk een beetje boos te worden. Een beetje boelboos. Ik weet niet wie voor mij gebeden heeft, maar ik ben rustig gebleven. Maar de aanval is er onmiddellijk, onmiddellijk. In de dienst, in de kerk. Het is niet anders vandaag. Als je vandaag vertelt dat de Heer Jezus de enige is, dat er geen andere weg is, dat Hij de weg, de waarheid, het leven is, dat er niemand anders dan Hij wijsheid heeft om gered te worden. Als er niemand anders is dan die arme, wijze man die redden kan, die om jou en om mij arm wilde worden, om ons, die arm waren, rijk te maken. Ja, dan ben je een fundamentalist. Maar dan moeten we volhouden. Het kan zijn dat het ons die kuil oplevert. Het kan zijn dat het ons een slachtbank oplevert. Zo is het gebeurd in Oost-Europa. Zo gebeurt het in Soedan. Zo gebeurt het in China. Zo gebeurt het ergens anders in deze wereld. Maar zo gebeurt het ook in Nederland. Je wordt opgeofferd, geslachtofferd. Zo heet dat tegenwoordig. Je mag wel blijven leven. Maar je wordt volledig belachelijk gemaakt en monddood gemaakt. Zou jij een Jeremia willen zijn in deze tijd van spanning? Wij die dan de schrik van de Heere weten, wij die weten wat er met deze wereld gaat gebeuren, zouden we een Jeremia willen zijn? Ja, maar dat is me dan niet even klaar. Ja, als je daarvoor geroepen bent, dan heb je daar ook een bepaalde genadegave voor. Dan zal de Heere je ook helpen in die nadigheid. Nou, dat doet hij ook. Maar jij en ik zijn ervoor geroepen. We moeten niet zeggen dat ze alleen maar voor Bas van der Bos zijn. Ja, die vlucht steeds naar Ethiopië. Steeds om die Ethiopische man weer te ontmoeten. Wie weet, die zal wel zeggen van nou, ik trek hem er wel uit hoor. Hij moest bemoedigd worden. Hij moest nog bemoedigd worden, iemand. Hij leeft nog steeds voort. Nee, maar je kunt echt aanvoelen dat dit zo is. Dat dit de tijd is waarin we zijn. En er is maar één oplossing. Dat is de Heer Jezus. En de mensen zeggen, nee, die hebben liever een kabinet van links en van rechts en van voor en van achter. Ik noem maar geen namen, want daar word ik helemaal ziek van. En daar zijn ze mee aan het sleutelen. Ja, maar dan wordt het pas goed. Ja, meer socialer moet het worden. Nou, meer normen en waarden. Ik ga geen kat- en muisspelletje ontlokken, maar ik wil alleen maar zeggen hoe ver de wereld is weggezakt. En daar zoeken we het in. Het is marginaal gedoe, het is gerommel in de marge. Want dit is zo aan de rand, het centrum is, het gaat niet goed. En als de kerk vandaag verzuimt om de Heer Jezus de eerste plaats te geven, dan gaat het niet goed. Dan gaat die kerk eraan. Met alle respect, er blijft niets over. Wordt afgebroken. En je ziet het om je heen. De ene kerk naar de andere wordt gesloten. Het is een gewillig project voor projectontwikkelaars. Die maken er mooie appartementen van. En nou, wat wil je nog meer? In de kerk wonen. De meest vrome appartementencomplexen die er bestaan. Hier is altijd het woord van God verkondigd. Nou, dat kun je er wel zien als jij er woont. Er is toch niks meer van over? Ik ben een beetje fel misschien, maar ik wil zo graag helder hebben dat de tijd dringt. Dat de tijd nodig is om je te realiseren dat het niet gaat meer. En toen was het Jeremia, toen was het de Heer Jezus en straks is het de Heer Jezus. En nu zijn wij aan de beurt. Deze boodschap van Jeremia is een profetische boodschap voor straks. Dit is de situatie van Israël. Daarom is Israël in nood. En ze zoeken het vandaag ook in Egypte, in de wereld. Zoals ze toen naar Egypte wilden. En ze daar steun zochten. Want ze denken, we willen eronderuit. We willen iets niet. En we zoeken een uitweg. Nou zijn ze mee bezig. Al het politieke gekonkel van vandaag gaat die richting op. En onderlinge strijd. Toen de een vermoordde de ander. Toen komt nu weer voor. Ze kunnen elkaar niet uitstaan. En dus krijg je hetzelfde effect. Uiteindelijk blijft er niets over. Totdat ze zeggen, heren, we hebben verloren. Totdat ze zeggen, sorry, wij waren fout. Totdat ze zeggen, onze schuld, onze overtreding, onze ongerechtigheid. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op u. U hebt het voor ons willen doen. Dan is de Heer Jezus terug. En wij leven daartussenin. Wij zitten in die tussentijd. Wij moeten niet denken dat het vandaag anders is. Het is precies gelijk. En we moeten vandaag vertellen, dit wordt je niet in dank afgenomen. Je krijgt van de rechter en van de linkerkant op je kop. Altijd. Is nog nooit anders geweest. Met elke preek en met elk advies wat je heel, heel scherp geformuleerd neerlegt, heb je altijd van twee kanten reactie. Maar dat moet. Jeremia deed het. En jij en ik zijn vandaag aan de beurt. En we mogen dus gewoon zeggen, Heer Jezus, laten wij dan vandaag die wijsheid van u hebben. Paulus zegt, ik ben niet gekomen met menselijke wijsheid, maar ik wil u zo graag die wijsheid van God, de Heer Jezus, en de zwakte van het kruis, ogenschijnlijk, dat wil ik u graag voorhouden. Dat is de oplossing. Die arme, wijze man van Prediker 9... zweeft boven dit boek Jeremia. Er is maar één die het wist. Soms kwam Zedekia, ik zeg het nog een keer, bij hem. Van Jeremia, kunnen we even in het geheim even wat bespreken. Volgens mij is hij 2 of 3 keer daar geweest bij Jeremia in de gevangenhof. Om even te overleggen. Jeremia geeft eerlijk antwoord. Maar dan komt die man weer bij zijn vorsten. En die vorsten zeggen, niks ervan. En die koning zegt ook nog, we lazen dat samen, toevallig. wat zou ik tegen u inbrengen? Met andere woorden, ja, als er zo'n rij van adviseurs A zegt, hoe zou ik dan B durven zeggen? Zo ongeveer. Jeremia is toch een boek voor ons. Heeft een hele duidelijke profetische boodschap. En wat we hier lezen is misschien wel heel scherp, maar ook heel bijzonder. Want het wijst je toch op die man die in grondeloze modder wegzonk. Om mijn schuld, om mijn verkeerdheid, om mijn overtreding voor God te boeten, heeft voor mij betaald. En ik wil hem er nu wel uittrekken, als een oude Ethiopiër of een jonge Ethiopiër, als een heiden die er aanvankelijk buiten stond, wil ik hem er wel uithalen. En zei, Heer Jezus, ik dank u, ik prijs u. En ik hoop dat u dat doet vanavond. Dat je vanavond zegt, Heer Jezus, dank u dat voor mij wilde doen. Dat u in mijn leven wilde komen. Dat u het voor mij, God in orde wilde maken. Ik benijd Jeremia niet. Ik heb respect voor hem gekregen. Heel diep respect voor hem gekregen. En ik heb nog meer respect voor de Heer Jezus. En hij wist van Jeremia. Hij laat in zijn leven heel veel dingen uit het boek Jeremia zien. Hij wist ervan en toch doet hij het. Voor wie? Voor mij. En ik hoop dat je zegt, voor mij, voor mijzelf, voor mij heel persoonlijk. En straks zal de Heer Jezus ook ervoor zorgen dat Israël zal zeggen, wat zijn dat voor wonden in uw handen? Waarom liet u uzelf slaan? Waarom liet u uzelf zo mishandelen? Waarom? Dan zal hij zeggen, omdat ik van jullie hield. Omdat ik nog steeds van jullie hou. Omdat ik niet wil dat het volk omkomt. Omdat ook Israël een heel bijzonder volk is. Een hele bijzondere belofte heeft in het plan van God. De Heere zegen ons zo. Met Jeremia, moeilijke hoofdstukken. Maar er gloort iets doorheen van die arme, wijze man die de stad kon redden. Toen Jeremia, toen de Heer Jezus, straks de Heer Jezus. En vandaag ben jij dat. Maar ze vragen mij niet. Wacht maar eens af morgen. Wacht maar op dat telefoontje, dat briefje, dat ene verzoekje. Kun je mij ook iets zeggen? Niet de weg naar Hamelen. Dat hebben we al gehad, dat programma. Maar de weg naar de hemel. Het is de Heer Jezus. En niemand anders. Amen. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus kwam. Dat hij zijn leven gaf. Dat hij voor u een getuigenis wilde zijn. Uw hart wilde openbaren. U wilde vertonen. Uw wil wilde doen. Dank u wel voor de Heer Jezus die zo ver ging dat hij die grondeloze modder wilde staan. Waarin hij wegzonk. Jozef had nog een kuil zonder modder. Jeremia had een kuil met modder. Maar hij werd eruit getrokken. En de Heer Jezus. Hij is gestorven om mijn schuld, om mijn zonde, om mijn verkeerdheid. En ik wil eigenlijk wel die Ethiopiër zijn en hem eruit trekken. Niet om te zeggen, dat had u niet moeten doen, Heer. Ik wil u graag zeggen, Heer Jezus, dat ik blij ben dat u het gedaan hebt. En ik wil u op een voetstuk plaatsen. Ik wil u omhoog heffen. Ik wil u alle aanbidding en alle glorie brengen. Omdat u, Heer Jezus, dat werk hebt volbracht. U bent die man die arm geworden is. U bent de wijsheid zelf. En u hebt de enige mogelijkheid om te redden. Dank u wel voor wie u bent, Heer Jezus. Ik prijs uw grote naam. Amen.